En welkom bij Wild Geraas. Het is weer eens zover. Nadat de Amerikanen bijna een wereldoorlog hebben ontketend met het conflict in Oekraïne te laten escaleren, zijn ze nu aan het proberen een interstellaire oorlog te beginnen. Deze week zijn er een aantal UFO's neergeschoten boven Amerikaans en Canadees grondgebied. Nu dacht ik in eerste instantie dat Biden, verdwaasd als die is, gewoon maar een beetje op ruimtewezens is gaan schieten. Maar het blijken dus Chinese spionageballons te zijn. En als onze residente Chinoise expert hebben we hier de heer Vierling. Die ons komt vertellen waarom dat allemaal geen probleem is.
Ja, er is wel een probleem, maar ik vaar even ook op een artikel dat zal onder deze uitzending worden geplaatst van John Helmer over die ballon. Kijk, we weten heel weinig. We weten niet hoe het vloog en waar het aankwam, omdat dat...
Nou, dat herleid, weet je wel.
Ik ga het uitleggen.
Hij is neergeschoten.
herleid wordt uit allerlei atmosferische theorieën en waarnemingen. Maar wij hebben helemaal de elektronische gegevens niet van dat ding zelf. Zijn straling naar de aarde toe. En we weten niet eens of het wel of niet op afstand kon worden bestuurd, die ballon. Maar goed, als je een zekere...
Alexander, wil jij zeggen dat hij in zijn eentje de Stille Oceaan is overgevlogen zonder enige vorm van coördinatie?
Dat zei ik niet. Ik zei, we weten helemaal niet of het ding bestuurbaar was of niet. We weten helemaal niet hoe het heeft gevlogen precies. We weten wel dat het natuurlijk dat het door de mensen van de Federal Aviation Administration gewoon is opgemerkt. Hè? Dus toen het van de tussen de Kuril-eilanden en de Aleuterie-eilanden van de Amerikanen daarbij Alaska vloog. Ja. Toen is het gewoon opgemerkt.
Is wel
toen,
opgemerkt.
Ja, en toen is het alleen, wisten niet, is dat nou militair bedenkelijk ding of niet? Daar is enorm interne discussie over geweest.
Dat en meen je niet.
En nog, dus tussen degenen die, dat heet zeker command, een militair command, die daar dan dus de airspace moet bewaken. En dat is natuurlijk van belang, want als dat zo is, dan staat de Verenigde Staten natuurlijk verscheurd. En kunnen China en Rusland
misschien moeten we even de situatie iets verduidelijken voor de luisteraar.
Luchtruim kunnen beschermen. Ja. Net zoals toen ooit is een jongen met een vliegtuigje op het Rode Plein landde. Ik bedoel, zo'n schandaal is het wel, ook nu nog steeds.
Oké, okay,
is
okay,
natuurlijk
okay.
Een stammenoorlog.
Maar wij
gaan nog iets vertellen wat heel erg belangrijk is. Want het is ook aan de Chinese kant natuurlijk een probleem. Maar dat daardoor is opgelost.
Je bedoelt, de Alibaba kwam te laat met zijn bestelling. Nu,
nee,
zeg maar.
Maar meneer Xi Jinping had een groot probleem, want meneer Biden zou op bezoek komen. Maar moest hij nou eerst naar meneer Poetin op bezoek, die hem had uitgenodigd in Moskou, of moest hij nou eerst Biden ontvangen? Dat is nogal een geopolitiek verschillend.
Nee, we hebben het over ballon en jij begint gelijk geopolitiek China-Rusland.
Ja, want door die ballon kwam die Biden niet meer en hoefde Xi Jinping die keus niet meer te maken. Je moet geopolitiek denken, niet in termen van ballonnen. Je moet eens
ik bedoel, dit is geen 3D'tjes, dit is 25 DJ'tjes.
Ja, goed. Ik dacht dat je me gezien ging suggereren dat ze de ballon hadden gestuurd om Biden op te halen. Maar goed, om het iets te verduidelijken voor onze luisteraars. Het blijken dus ballonnen te zijn die hoog in de stratosfeer vliegen met allemaal spionageapparatuur aan boord. Okay. De Chinezen hebben erkend dat het van hen is en hij vliegt boven Amerikaanse en Canadees luchtgebied. En daar zijn er nu al 3 van neergehaald. Dus een beetje een internationaal schandaal. Maar we weten natuurlijk dat de Chinezen spionage voeren.
Ja, 2 geloof ik. En de derde weten ze niet of zo. Iets dergelijks.
Ja. Maar heel eerlijk gezegd, kijk, er zijn, als je het alleen gaat verdiepen over de Chinese spionage en zo. Hè, ik heb dus van een paar mensen die in Canada zitten, die uit Hongkong weg zijn gegaan, heb ik gehoord dus dat zij soort van worden belaagd door agenten van de CCP in China. In
en die
Canada,
hebben nu een ballon gestuurd om hen lastig te vallen.
Om hen lastig te vallen, ja.
Ja, dag.
Ja, Canada met name zit ook bijvoorbeeld een heel sterk netwerk aan van die Chinese agenten voor voor de Chinese Communistische Partij. En dus mensen die uit Hongkong weggaan, die proberen ze terug te halen door intimidatie en dergelijke.
Ja, Vancouver is een Chinese stad, zeg maar, tegenwoordig.
Ja, min of meer. Dus dat soort netwerken bestaan ook. Dus het feit dat Chinezen spioneren en dergelijke is natuurlijk niet echt.
Ja, kijk, laten we wel wezen. De Amerikanen hebben toch een spionagevliegtuig die op hele hoge hoogte...
Ballonnen.
En misschien, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ja, waarom verwijten ze de Chinezen nou dat ze spioneren? Ik bedoel, ja, iedereen doet dat toch? Ja,
volgens mij hebben de Amerikanen tegenwoordig gewoon satellieten. Ze doen dat niet meer met die van die
hoogvliegende. Hebben ze dat niet meer?
Die mag vijf vliegende dingen die ze gebruikt in de jaren 60, die Blackbirds.
Ja, ja, ja.
Volgens mij worden die niet meer gebruikt. Nee, ze hebben wel van die AWACS rondvliegen met radar. Bijvoorbeeld rond Oekraïne hebben ze die continu vliegen voor coördinaten voor artillerie. Okay. Vuur en zo.
Ja, maar dat is van een andere orde. Dingen die satellieten niet kunnen.
Oké.
Heb ik wel eens vernomen. Plaatselijk heel veel radioactiviteit.
Nee,
dan
niet
is
radio.
Er misschien niet een weiland, maar toch iets aan de hand.
Nee, radiogolven.
Radiogolven, niet radioactiviteit.
Ja, ik ben nog uit de rooksignalen. Ik begrijp die techniek niet zo goed.
Het idee is zeg maar dat
ik,
ze...
Ik
dat
wil
ze...
hier toch wel even inspringen, jongens.
Ja. Oh, okay.
Er moet hier toch wel echt gecorrigeerd worden, hoor. Want ik begrijp wel waar het vandaan komt. Dit komt natuurlijk uit Faust zijn Zeppelins obsessie. En ja, we zien ze allemaal vliegen aan extreem rechts. Maar ik wil je toch wel eventjes duidelijk maken dat onze groep veel te links is. En mij is ook gevraagd in te grijpen hier op dit punt. En echt iets meer te zeggen over de flying objects, hè, dus de UFO's.
Ja.
Kijk, als je gewoon echt net recht bent, hè, dus als je echt in onze hoek zit. Ja, dan kijk je realistischer naar dat soort dingen. En dan kijk je gewoon naar de nazi's from outer space. Hè, dus de Iron Sky.
Dat is het eigenlijk. Ze zeggen wel, het was een weerballon. Maar dat zeggen ze altijd.
Kijk, mijn goede vriend George Arnie, die heeft er wel op gewezen. Hè? Dus UFO's zijn echt, het zijn chrononauten. En ja, ze komen allemaal voort uit de nazi-experimenten van de midden jaren 40. Hè? Dus zeg maar de oorspronkelijke UFO's.
Ja.
En ik denk dat dit, er wordt dus nu gewoon echt een bladzijde genomen uit het boek van George Arnie door het Biden-regime zelf. Die dus dit mooie narratief opspelde en zich daarmee nazi-punten weten te verwerven. En dat moeten wij gewoon niet toelaten als groep.
Ja, ja. Nee, we moeten alleen voor de authentieke UFO's gaan die uit, die uit de holle aarde komen en die dan via Antarctica de wereld verkennen. Dat zoiets, toch?
Precies, de
Hanebunen. Neuschwabenland was dat.
Maar hebben die, ruimtevaartuigen dan niet een bepaald vignet op hun vleugeltjes geschilderd?
Ja, u heeft die prachtige film Iron Sky niet gezien. Als je daar gewoon goed naar kijkt, dan begrijp je het.
Dat was een documentaire, geloof ik.
Ja, dat was een documentaire.
Maar zijn er dus Noordsogende aliens gevonden in de overblijfselen van die UFO's? Die dan een breakaway civilization hebben gevormd in een ander deel van het tijdcontinuum.
Ik geloof dat hier een poging was Area 51 te bestormen om dat te ontdekken, maar er is nog niks uitgekomen.
Eindelijk wat intelligent commentaar. Ja, het gaat dan met name over zeer langbenige dames. Ja.
Om het verder te hebben over satellieten. Starlink van Elon Musk heeft dus Starlink stopgelegd boven Oekraïne, waardoor Oekraïnse drones minder goed bestuurd kunnen worden.
Nou ja, minder goed bestuurd kunnen worden. Ik neem aan dat ze gewoon echt afhankelijk zijn van...
Nee, want ze kunnen het ook via radiogolven doen. Maar ze zijn natuurlijk een stuk minder precies en ze hebben veel minder bereik en dergelijke dan als ze met satelliet zien.
En ik had begrepen dat juist door Russische aanvallen die radiogolven eigenlijk niet...
Ja, je hebt elektromagnetische verstorings, maar dat kunnen ze natuurlijk niet over het hele luchtruim doen.
Oké, maar als ze het in de grensgebieden doen, is dat voldoende, neem ik aan.
Nou ja, ze zeggen dat het in ieder geval de operatie van drones behoorlijk bemoeilijkt. Met name de kleinere, zeg maar... mensgeopereerde drones.
Ja.
Maar dat er nog steeds wel opties zijn. Maar in ieder geval, drones zijn natuurlijk wel een van de dingen die zeg maar nieuw zijn in deze hele oorlogvoering.
Dat is opvallend inderdaad, hoe belangrijk ze zijn.
Ja, er zijn allemaal heel grappige video's te vinden van zo'n drone die ergens boven iemand gaat hangen die naar de wc gaat of zo. En dan valt er een granaat naar beneden.
Ja, doet denken aan bepaalde oorlogsfilms, weet je wel. Van dat een Duitser op een gegeven moment op het toilet zit en dan een Russisch jongetje of zo, die gooit dan een granaat naar binnen en zo. Dat soort
dingen. Dat was een Nederlandse collaborateur, hè?
Oh, in Nederland, oh, dan is het geen probleem.
De soldaat van Oranje is dat, ja, ja.
Oh, en de soldaat van Oranje, oké. Okay, ja.
Maar goed, ze gebruiken dus gemiddeld van 5000 drones worden daar per dag ingezet voor dat soort operaties. En ze zijn wel significant, zeg maar, voor het Oekraïnse oorlogsvoering. Want ze zijn natuurlijk, ze zijn moeilijk te spotten, ze zijn effectief.
Ze kunnen laag vliegen.
Als ze uitgeschakeld worden, is het verlies relatief
klein. Hoeveel kost zo'n drone? 10.000 euro?
Nee, voor 300 euro heb je al een goede drone.
Okay, maar, maar dat is toch geen gevechtsdrone?
Nee, maar die zijn goed genoeg om een handgranaat aan te hangen en op iemand te gooien.
Jij hebt dus zelfmoorddrones, die gaan ergens en die ploffen ergens, die komen niet terug. En je hebt dus ook bestuurbare die hun poepje laten en teruggaan.
Nou ja, met drone wordt nogal wat verschillende dingen bedoeld. Je hebt bijvoorbeeld Predator drones van de Amerikanen die met heel gesofisticeerd spul op afstand bestuurd worden, die raketten kunnen schieten en landen en die zo groot zijn als een vliegtuig.
Ja.
En je hebt van die quadcoptertjes die zeg maar niet veel groter zijn dan een schoenendoos. Maar die dingen zijn sterk genoeg om een camera en een handgranaat te dragen. En die worden dus massaal ingezet om dus, weet je wel, voor te verkennen, om lichte aanvallen te doen. En je hebt iets zwaardere waar ze dan ook nog bijvoorbeeld een wapen aan hangen. En dat zijn voor het heel groot deel wat de Oekraïners dus inzetten. Zeg maar op het niveau van peloton. Met
chemische wapens eraan.
Volgens mij, er worden wel behoorlijk wat oorlogsmisdaden gepleegd in Oekraïne. Maar volgens mij zijn ze nog niet op het punt dat ze elkaar aan het vergassen zijn. Nee.
Hoewel de Amerikanen wel erover denken om, hoe zeg je dat, granaten te leveren met verarmd uranium. Hè? Daar hebben ze in Irak heel erg veel slachtoffers mee gemaakt.
Ja, het oorlogsrecht loopt een beetje achter met de techniek. He? Want je moet eigenlijk, het is natuurlijk verboden als je burgers treft en geen combattanten. Maar dat onderscheid gaat met die technologie niet helemaal meer precies waarneembaar zijn.
Nee. Maar in ieder geval, het is dus gezegd vanuit Starlink. Zo van, ja, we hebben dat alleen maar gedaan voor humanitaire doeleinden. En Oekraïne protesteert dus zeer. Want ze zeggen zo van, ja, ik weet niet of ze dat zeggen hoor. Maar ja, wat wij doen is ook heel humanitair. Russen afslachten.
Nou ja, kijk, ja, is het humanitair? Want ik bedoel, op zich zijn in ieder geval die kleinere drones zijn natuurlijk best wel gericht. Zeker de Oekraïners zijn niet echt uit op burgerdoden natuurlijk, want het merendeel is op hun grondgebied.
Nou ja, maar als je kijkt naar wat ze dan doen met bombardementen op Russische zijde, zijn ze echt wel uit op burgerdoden natuurlijk. Hè?
Nou, dus, dat weet ik niet. Het staat nog helemaal niet zo vast. Kijk, er zijn sommige nieuwe wapens wel dat verboden. Bijvoorbeeld die laserwapens die iedereen verblindt, die zijn dan verboden.
Ze zijn vooral niet zo heel erg effectief.
Ja, daarom kunnen ze daar nog sneller het over eens zijn. Ja. De boemerang is misschien ook al verboden.
In andere kriegsaanleiden is het bekend geworden, een nieuw artikel naar buiten gekomen over het feit dat de Nord Stream waarschijnlijk opgeblazen is door de CIA in samenwerking met Noorwegen.
Ja, wat niemand eigenlijk echt verbaast. Het enige wat mij verbaast is dat kennelijk er helemaal geen rol was weggelegd voor de Britten. Terwijl de eerste berichtgevingen althans van niet-westerse zijde was dat de Britse geheime dienst erbij betrokken was.
Ja, en er was ook een lek uiteindelijk van een of andere minister uit Engeland die er leek op te wijzen dat de Royal Marines en de Special Boat Service erbij betrokken waren geweest.
Ja, dus
maar dat lijkt dus niet het geval te zijn. Het lijkt een Amerikaanse slaggroep te zijn geweest. Er waren ook Amerikaanse schepen in de regio toen.
Ja, maar er is dus een heel gedetailleerd artikel verschenen van een meneer.
Timor Hirsch.
Ik verbaas me enigszins wat de rol van Noorwegen er dan aan is. Ik bedoel, ik begrijp dat ze een monopolie willen hebben op Noordzee olie en gas. En daarmee zeg maar de Europese markt in handen willen hebben. Maar het gaat toch een beetje ver, zeg maar, dat ze gewoon de Duitse economie gaan zitten saboteren.
En ze kunnen natuurlijk gewoon alles exporteren wat ze maar willen. Ik bedoel, al hun olie kunnen ze gewoon al kwijt. En gas trouwens. Hè? In Polen leveren ze enorm veel gas, heb ik begrepen. Ik zal de link naar het artikel zal ik onder de podcast vermelden.
Ja, maar dat artikel heeft ook wel weer reacties opgeworpen. Ja. Maar die reacties zijn toch van middenkader en zo. Dus niet echt de mensen die over deze zaken besluiten konden nemen. En die hebben zich wel uitgesproken, hè? Victoria Nuland en zo. Die zijn toch wel gaan dansen.
Wat hebben ze gezegd dan?
Nou, dus heel erg blij zijn dat die Noordstroom tot schroot is gemaakt.
Nou, Victoria, nee, het is veel sterker. Letterlijk gezegd. Het is veel sterker. Ze hebben voordien gezegd.
Ja,
ze hebben voordien gezegd, ja, Biden, maar ook Nuland. Hè, ja. Die hebben voordien gezegd, voordat ze opgeblazen werden, dat als Rusland Oekraïne binnen zou vallen, dat op een of andere manier Nord Stream 2 niet door zou gaan.
Ja.
Nou, dat is inderdaad gebeurd. Dat kunnen we nu, dat klopt. Dus het artikel dat laat ook het spoor zien, helemaal tot aan het Witte Huis. Het is niet zomaar een eigen initiatief geweest van gewoon wat random.
En het verbazingwekkende is dat er zo weinig reactie op komt. Ik bedoel, het is toch een aanval op de cruciale infrastructuur van een bondgenoot.
Ja, nou ja, bondgenoot. Wat is dan de naam bondgenoot nog waard? Hè?
Nou ja, ik zag... Zalstaat.
Van
Zalstaat in feite, ja.
Het is door een Duitse journalist dat hij gewoon aan de woordvoerder van de Bundesregering vraagt. En die ontwijkt, die wil dan ook bij doorvragen geen verklaringen.
Ja, maar wat moet je ook doen als Duitse politicus? Dan moet je zeggen, ja, de Amerikanen hebben ons aangevallen. Oké, nou, dat heeft consequenties.
Nou,
dan toch?
Verklaren we de oorlog aan de Amerikanen, toch?
Nee. We verklaren de oorlog aan Japan.
Ja. Ik bedoel, je moet leren van historische voorbeelden.
Ja. Maar oké, een van de alternatieve routes voor die Nord Stream pipeline zou dus gas en olie uit Saudi-Arabië en Irak en zo zijn, dat via Turkije zou lopen. Maar daar hebben de Amerikanen dus blijkbaar een aardbeving gestart. Althans, ik gok dat de CIA daar ook achter zit.
Die vervloekte neocons, ze kunnen ook echt alles organiseren.
Wolfwezen, jij wou wat zeggen daarover, geloof ik.
Ja, nou precies, je zegt het al heel goed. Het gezoem des volks en vrienden in Iran en in Turkije zegt het volgende, dat deze aardbevingen door wapens zijn veroorzaakt onder de grond. Nou, wij als onze beweging mogen ons daarmee bezig houden natuurlijk. Het is natuurlijk een feit dat de explosies die plaatsvonden anderhalve week geleden op boven Iran, hè, dus de fabrieken daar die allemaal door, het regime daar zijn losgelaten, precies op dezelfde tijd plaatsvonden als de aardbeving bij Goy. En dat de aardbevingen in Zuidoost-Turkije nu ook worden toegeschreven door een groot deel van de Turkse bevolking aan niet genoemde westerse maatregelen op het eigen gebied. Het is natuurlijk vlakbij de basis Incirlik gebeurd, hè, dus de Amerikaanse basis daar. Dus dat zijn de gezoendes, volks en vrienden die we daar toch wel behoren te beluisteren. En dat zijn dingen die... laten zien dat dus de niet-westerse volkeren op een veel hoger intellectueel niveau zijn terechtgekomen dan onze eigen inheemse zogenaamd IQ-hoge volk.
Ja, Willem Engel, je bent helemaal niets vergeleken bij de Iraniërs, absoluut.
Nee, maar het is wel zo, als a contrario redenering ter schraging van dit gezoen des volks vinden, merkwaardig dat dat breukvlak daar tussen die...
tektonische platen?
Botsende tektonische platen. Dus wel een aardschok in Turkije en Syrië veroorzaakt, maar opeens in Israël niet.
Nee, dat is duidelijk een indicatie.
Terwijl daar toch belangen zijn om bijvoorbeeld
dat vind ik ook maar verdacht,
de fundamenten bloot te leggen van de eerste tempel. Hè?
Het vernietigen van de moskee daar.
God heeft natuurlijk genoeg aardbevingen op Israël gegooid, als je het Oude Testament mag geloven. Dus dat was blijkbaar een keer tijd.
Ze
hebben er toch weinig van geleerd.
Ja. Maar ze hebben nog steeds geen derde tempel gebouwd om God uit te dagen.
Nee, dat is omdat die moskee daar toch in de weg staat of zo?
Ja.
Nee?
Jawel. De Dome of the Rock staat daar inderdaad. En die zouden ze wel moeten slopen om hem op de originele plaats van de tempel te zetten.
En dat willen ze niet doen?
Ik denk dat de Israëliërs het wel willen doen op zich. Ik denk dat de andere mensen bezwaren tegen hebben. Okay.
Ja. Ik zie dat we als groep ook op allerlei intelligentiebudgetten hier zien. Hè. We hebben in Europa te maken met CO2-budgetten, koolmonoxide-budgetten, Cyclone B-budgetten. Ja, en we hebben dus nu ook te maken met het budget qua intelligentie. Kijk, jullie jongens weten dat niet. Echte Jeruzalem, dat stond natuurlijk in Mekka. Dat hebben jullie niet gelezen, maar dat is in de jaren 60 al bewezen.
Ik weet niet.
Is dit een of andere moeftie geweest die dit...
Wacht even. Praat me even bij.
Als het echte Jeruzalem in Mekka is, waarom doen die moslims dan zo moeilijk over Jeruzalem?
Nou kijk, het punt is natuurlijk dat er wel iets is in Jeruzalem, maar dat het dus niets te maken heeft met allerlei tempelfantasieën van een oud volk. Het is gewoon een plaats die belangrijk is voor de islamieten. En dat is natuurlijk de religie die we hier als leidraad moeten gebruiken, die ook de toekomst heeft in ons continent.
Oh, oeh. Ja.
Oeh. Ik zou de schrijver van Soumission eigenlijk dan wel eventjes in deze uitzending willen hebben. Maar goed.
Maar ja. Dat was toch zo dat er pas dat iets van 60 jaar na beweerdelijke aanwezigheid van Mohammed in Jeruzalem bewijs is geweest van islam daar door een of andere...
De enige
heerser die op een munt,
de enige
munt is
claim...
geslagen. Wie daar eigenlijk daarvoor woonde. Dat is toch uit, heb ik begrepen, teksten te lezen. Uit de fundamenten onder die tempel. In een schrift waaruit blijkt dat er polytheïsme was. Wat voor polytheïsme weten we dan niet. Maar Mohammed heeft daar dan blijkbaar toch het effect gehad.
Je hebt het over Mekka, niet Jeruzalem.
Ik wil zeggen.
Zijn gaan geloven in Jeruzalem.
Dus je hebt het over Mekka.
Je hebt het over Mekka.
Nee, ik heb het over Jeruzalem.
Jeruzalem, nee. De enige claim die de islamieten leggen op Jeruzalem is dat dus de dag voor of de avond van zijn dood is Mohammed op een wit paard vol vuur naar Jeruzalem gereden en daar ten hemel gestegen.
Even ter correctie, dat was een burak. Hè? Dus dat is de burak.
En wat is dat?
Dat is zoiets als de Garuda, zoiets.
Oh nee, dat maakt het veel geloofwaardiger.
Nee, de Garuda is een enorme vogel uit de Hindoe-mythologie.
Oké. Ik wil daar niet de spot mee drijven, maar ik vind het toch enigszins gewaagd.
Waar jij het over hebt, Vierling, is die zwarte steen in Mekka. Dat was een locatie waar polytheïsme inderdaad een maangod werd aanbeden.
Ja, maar ik heb...
In Jeruzalem was er ook ongetwijfeld polytheïsme, maar dat was toch een tijdje voor de Joden, zeg maar.
Idee van dat de Joden pure monotheïsten waren, dat is ook een idee van het Oude Testament. Hoor. Er zijn heel veel archeologische aanwijzingen voor dat de Joden helemaal niet zo monotheïstisch waren. Daarom werd er in dit Oude Testament ook zo enorm tegen dat soort diensten
Het is vermoedelijk dat zij pas naar monotheïsme zijn gegaan nadat zij met de Perzen in contact kwamen met Zoroastrianisme, die wel een van de originele... Maar goed, we hoeven hier geen historische les te gaan geven over religie in een nieuwsprogramma.
Het is wel heel oud. Oud nieuws, dat geef ik toe.
Maar het is toch ook wel zo dat ze niet het allemaal monotheïsme beleiden. Want als je twee Joden bij elkaar zet, hebben ze ook 3, 4, 5 meningen.
Ja, maar dat geldt ook voor een priester. Dat geldt ook voor een priester. Dat hebben we ooit een vak gemaakt. Dat noemen we theologie.
Dat grondpersoneel van goden deugt nooit.
Nou, dat vind ik echt weer zo'n jaren 60 opmerking. Ik bedoel, dat is zo makkelijk om religie op die manier af te doen. Vierling.
Nou,
dat vind ik wel
op
heel
die manier mee te maken.
Ja, nee, maar goed.
Nog steeds in het kader van oorlogen en geopolitiek nieuws. We hebben een Belg die zwaar verdient aan de wapenhandel.
Ja, dat is wel een slimme Belg, zullen we maar zeggen.
Belgen natuurlijk, altijd achterbakse types. Je vindt ze overal terug als huurlingen en weet ik veel wat.
Dat is weer zo'n... Kijk, dat bedoel ik nou. Dat is ook weer religie. Dat is weer dat protestantse vooroordeel tegenover katholieken, hè?
Ik deel dat.
Jullie zijn gewoon jaloers omdat wij een leven kunnen voeren dat gewoon een beetje ontspannen is. In plaats van dat je de hele tijd zit te beknibbelen op je Maria-kaartjes waarvan je er eentje bij de koffie krijgt.
Nou, maar heb jij wel eens gezien die infrastructuur in België?
Ja, de fabriek nationaal, die munitie beraakt in herstel. Daar heb ik gewerkt. Overal kogels, alles ligt er nog op het terrein. En je had ook nooit milieuproblemen, want dan flikker je in de Maas.
Dat zie je helemaal verkeerd. Dat komt omdat ze daar zo hard aan het werk waren dat ze helemaal geen tijd hadden om dat allemaal op te ruimen. Dat snap je verkeerd.
Belgen en opruimen gaat ook niet samen. We moeten dat even opkeuzen, hè? Amai, dat komt morgen wel.
Nee. Je moet niet vergeten, Vlaanderen heeft per hoofd van de bevolking een hoger bruto nationaal product dan Nederland.
Ja, maar doordat ze niet op milieu letten.
Dat is ook geen belasting betalen.
Wij moeten het milieu
schoonmaken. Nou, dat is in Vlaanderen. De overheid is arm, maar de individuen zijn rijk.
Ja,
relatief
de belasting
gesproken.
Is best wel een stuk lager.
Nou, en het is natuurlijk het onderduiken van de belasting is ook een nationale sport.
Het is geen Griekenland.
Nou, dan wil ik nog iets wat vertellen. Want ik kende... Een minister van Financiën, hoe komt de naam? En die had toen een keer gezegd, al dat zwarte geld, weet je wat, je mag het in één keer inleveren. Ja,
ja. En dan hoef je geen boete te betalen.
Geen belasting te betalen. We vragen niet wat vandaan komt. Nou kwamen de Nederlandse journalisten naar hem toe. Dat is toch helemaal niet eerlijk tegenover al die mensen die eerlijk hun belasting hebben betaald. En toen was het antwoord, oh, maar meneer, dan ken ik je de België niet. Hè? Mm-hmm. En daar kwam hij dus mee weg.
Ja, natuurlijk. Dat is
maar
heel
we
heel
raken een beetje af van het punt dat... Okay. Er is dus een Belgische man die
hij
allemaal...
heet Freddy Versluis.
Ja.
En hij vindt het niet leuk dat hij een wapenhandelaar wordt genoemd, maar dat is hij natuurlijk wel. Hij heeft een heel groot loods met tweedehands tanks. Hè. Hij heeft er dus, even kijken, hij heeft Leopard 1 tanks.
Hij is goed in doorsluizen.
Hij is goed in doorsluizen, maar hij heeft 50 tanks aangeschaft op een gegeven moment. Iets van 5 jaar geleden. De aanschaf was ongeveer 10.000 euro per stuk. En hij heeft ze nu aangeboden voor 500.000 euro per stuk.
Ja, en het verhaal is dus, die gaan dus nu naar Oekraïne.
Dat is het idee.
Dus letterlijk, we sturen sowieso dus letterlijke museumstukken naar Oekraïne. Dat is ook wel weer heel erg grappig.
Ja, maar het is dus wel typisch dat dat, ja, dat is dus een paar jaar geleden dat hij die dingen gekocht
heeft.
Dat is
een prijs, hè?
Ja, eigenlijk wel.
Ik vraag me dan af hoe ver ze dan terug willen gaan. Want ik herinner me nog van een tijdje terug dat er een man in Duitsland was. En die had nog een oude panter in zijn garage staan.
Een panter? Uit welke tijd?
Ik denk dat hij best 43. Naar het Azov-bataljon kan gaan.
Dus ja, ik vraag me een beetje af. Misschien moeten ze binnenkort dan met z'n allen langs het Deutsche Panzermuseum in Münster langs gaan. Waar al die oude...
Omdat we hebben in Nederland nog in Brabant die wit geschilderde tank van de met VN-letters erop. En waarvan het kanon is afgezaagd. Maar met waterpistolen was dat heel effectief nog bij Srebrenica.
Met waterpistool.
Ja. Ik zie het al binnenkort voor me op Intel Slava Z. Dan zie je plotseling zo'n filmpje van zo'n witte tank uit Nederland.
Ja. De enige tank die wij echt geleverd hebben, zeg maar. Die wordt dan door de Russen in buiten gemaakt.
Ja, het is wel weer typerend zoiets van... Ja, natuurlijk helpen we Oekraïne. Maar kunnen we nog een budgetoplossing vinden? Nou ja, of,
De moraal van het verhaal is... Ze hebben geen behoefte aan tanks, maar aan denktanks.
Nou, die hebben we meer dan genoeg in Nederland.
Ja, niet, überhaupt. Die denken niet.
Bellingcat, die kunnen we er naartoe sturen.
Bellingcat, ja. Laten ze die maar goed plat bombarderen.
Die moet omgekat worden.
Hebben we nog wat economisch nieuws? En iedereen weet natuurlijk dat de inflatie hoog is. Maar specifiek in de prijs van eieren begint het zo erg te worden... Dat meneer Wolfhezen, die wil daar wat over vertellen nog.
Ja, we hebben dus in Hongarije een probleem dat je naar de supermarkt gaat en daar geen kip en geen eiproducten kunt kopen.
Helemaal niet? Hoe komt dat?
Nou, ik ben natuurlijk vegetariër, ik doe dat netjes niet, maar mijn hondje die is helaas niet vegetarisch, dus die kan niet aan die spulletjes komen. Of ze worden gerantsoeneerd, of ze zijn heel moeilijk te krijgen. En het gerucht gaat dat die zaken worden geëxporteerd. Dus dat er geen gebrek is, maar dat ze meer kunnen verdienen in het buitenland en dan wel overzees in Amerika. En het volgende gerucht gaat ook nog, namelijk dat de Zuid-Amerikaanse drugskartels zijn overgegaan van het insluizen in Amerika om door tunnels vanuit Mexico naar Arizona en naar New Mexico in de plaats van hun normale producten, namelijk poedertjes, van eieren. Die namelijk zo duur zijn geworden in Amerika dat het zich loont om die uit Guatemala of eventueel uit Hongarije te laten overkomen. Dus dat is hoe ver het nu gaat met de voedselinflatie in onze grote bondgenoot.
Ja, dat is wel heel opvallend. Het is natuurlijk ook opvallend dat kennelijk prijzen van de drugs aan veel minder inflatie onderhevig zijn dan de prijzen van eieren.
Nou, dat is inderdaad wel zo, want ik bedoel, je koopt nog steeds een gram koken voor 50 euro.
Hoe weet jij dat?
Ik ken mensen die in de haven werken, ja. maar
waarom doe je
20 jaar geleden kocht je ook een gram koken voor 50 euro.
Ze zijn dus gewoon niet zo slim.
Ze zijn niet inflatie gecorrigeerd.
Ze hebben gewoon geen idee van inflatie, dat is het.
Ja.
Maar misschien zou dat samenhangen met de afkomst van deze lieden?
Maar ja,
dat ze niet begrijpen wat inflatie
die eieren doet, heb je minder transportkosten voor die kook misschien.
Als je het in de eieren doet.
Ja.
Dus eigenlijk, ik wil zeggen, het is eigenlijk dubbel zo slim. Ja. Ze doen alsof ze eieren smokkelen, ja. Maar eigenlijk zit er cocaïne in.
Ja, dat zou ik dan maar
en
doen.
Eieren zijn inmiddels zo duur geworden dat je er ook een ei vol cocaïne zou voor kunnen kopen.
Maar het is wel zo, als je gaat kijken in Nederlandse supermarkten, dan is de prijs van eieren ook ongeveer verdubbeld hè, in het laatste jaar.
Verdubbeld zelfs?
Ja, ik zie ze rond de 5 euro tegenwoordig voor zo'n 12.
Terwijl mijn erwtensoep, die kost nog steeds 1,24 bij de Lidl.
Ja, de erwtensoepindex ja, is toch misschien niet de juiste keuze geweest.
Ze doen daar krekels in.
Oh, die krekels, daar wil je wat over zeggen. Die krekels, ja. Wat was daarmee?
Nou, kijk, ik moet corrigeren wat ik vorige keer zei. Want ik zeg, kijk, daar zit chitine, hè, dus die uitwendige geraamtes van die insecten. Mm. En dan zei ik van, dat is voeding neutraal, want ja, we kunnen er wel geen voeding uithalen. Maar we kunnen het ook niet verteren, dus we scheiden het gewoon uit.
Ja.
Maar ideaal dat om af is te vallen. Lekentaal. Want wat blijkt? Dat allerlei naarlingen, virussen, microben, schimmels, parasieten, die gebruiken die chitine om een jasje te maken. En dat trekken ze dan aan. En dan worden ze door ons immuunsysteem niet meer herkend. Dus het is wel gevaarlijk om die insecten te eten.
Maar wacht
nou, ik wil daar eventjes een diep historisch perspectief op loslaten.
Ah,
kijk,
okay.
Het is natuurlijk zo dat we hebben niet alleen bij de Semieten reinheidswetten qua eten, maar ook bij de Ariërs gehad. En dus als je de Zoroastrische en de Indische teksten erop naleest, dan wat is daar verboden qua eten? Nou, insecten met name. Hè? Dus zeg maar, reptielen en insecten, dat is verboden. Dus we kunnen hier uitgaan, en dat mogen we toch gegoochelig aannemen, dat er gewoon echt sprake is van een anti-Arisch globalistisch programma. Door deze krekels op te dringen aan onze mensen, die daardoor genetisch zullen worden aangetast. Ik denk dat toch echt de achtergrond moet zijn.
Ik ben ervan overtuigd dat er inderdaad een internationaal complot bestaat om ons op die manier ons voedsel zeg maar te verontreinigen, inderdaad. Dat lijkt me wel
ik geloof wel enigszins dat er een agenda is om het eten van insecten te normaliseren. Maar ik denk dat daar toch meer een soort economische kostenbatenanalyse logica achter zit.
Nou, maar er is ook een sonore vervuiling. Want ik ben zelf al niet zo
al die
enthousiast over
is wel
de,
heel veel gelukkig
over de geluidsvervuiling. Maar dat geluid van krekels, dat is toch wel erg basaal vergeleken bij onze rally-muziek. Dus,
rally-muziek? Waar kom jij nou aan rally-muziek?
Nou ja, de muzici zeggen toch altijd dat onze mooiste muziek in die kerken en zo is voortgebracht. De Bachen en noemen zo.
Ja,
zo
dat, wat heeft dat met krekels te maken?
Nou, omdat die krekels die maken zo'n monotoon geluid. Dus dat vind ik
nou,
toch een sonore
vervuiling. Ik vind Bachen ook behoorlijk monotoon vaak, maar goed.
Ja, vind ik ook. Meneer Beek, ik kan hem ook niet zo vreselijk waarderen. Maar dat is mijn prozaïsche geest. Maar die krekels, heb je ze wel eens gehoord, die krekels?
Ik heb er wel eens een filmpje over gezien. En
nee, maar je moet ze horen in die landen. Nou, het is altijd één toon.
Ja, maar ik heb die krekels gezien in een hele leuke, charmante film over Zuid-Frankrijk. En toen vond ik het helemaal niet erg.
Wat zag jij in die film?
Nou, dat was echt,
zo'n
leuke...
Waar jouw aandacht dan naar uit? Nou, naar welke krekel?
Nee, dat was gewoon een hele leuke Franse familie die dan allerlei avonturen
op het
Franse
familie. En daar was er één die naast die krekels zat.
Nee.
Je kunt toch niet zeggen, ik hoorde miljoenen krekels, maar ik was zo verrukt van die ene krekel.
Nee, nou, weet je wat het probleem is? We hebben natuurlijk in de popcultuur het geluid van krekels zo geassocieerd met stilte, dat je eigenlijk denkt dat je niks hoort wanneer je krekels.
Ja, een soort achtergrondgeraas wat nooit meer weggaat. Ja,
ja, zeggen inderdaad, als er een nieuwsfeit is dat niet wel gevallig is, dan hoor je dus alleen maar krekels. Inderdaad.
Ja, wild gekrekel.
Wild gekrekel.
Dan hebben we nog wat kortere nieuwsitems. We moeten het natuurlijk weer over transgenders hebben, want daar kom je tegenwoordig blijkbaar niet meer aan in het nieuws.
Moeten.
Want ik weet alleen dat ze hadden dus recent dat er een hele controverse was, aangezien de schrijfster van Harry Potter, J.K. Rowling, die heeft een reeks nogal transkritische commentaren gedaan door die laatste paar jaar heen. Ze wordt over het algemeen geclassificeerd als een TERF, dus een trans-exclusionary feminist.
Ja.
Wat?
Ja, dat zijn allemaal rare afkortingen waar mensen in oudere dagen niet zoveel van begrijpen. Maar
nee, de
ik begrijp er zelf ook
wel. Nee, de afkorting snap ik wel. Het is heel precies zelfs. Trans-exclusionary, dus ze willen gewoon echt vrouwen, zeg maar, in de vrouwenbeweging.
Ja, dat is ook de hele controverse rondom haar. Ze heeft gewoon gezegd, als je een vrouw bent, dan ben je een vrouw. Hè? Dan moet je de genitalie hebben van een vrouw, je moet menstrueren, je moet zwanger kunnen worden. En daardoor is er dus een hele scala aan progressieve types die zeggen dat is een haatvolle, haatdragende extremist.
Ja, het is wel een beetje een puntje van een soort vluchtheuveltje van de conservatieven waar ze dan nog een klein beetje de culturele
Ze identificeert zich niet als conservatief.
Nee, absoluut.
Nee, verre van dat.
Nee, ze heeft allemaal anti-blanke uitspraken gedaan en anti-man uitspraken.
Ja, ze heeft ook later, hè, buiten die hoofd Harry Potter serie, ze is blijkbaar nog steeds aan het schrijven. Er komen nog 5 nieuwe films uit, hè, in dat universum, heb ik begrepen.
Gezien de ervaringen met The Lord of the Rings vrees ik het ergst, maar ga verder.
Er zijn er al 2 uit, als je heel nieuwsgierig bent.
Oh, godzijdank, heb ik dat al gemist. Ja. Okay, ja.
Maar ze heeft dus ook een theaterstuk geschreven met, zeg maar, wat als we terug in de tijd zouden gaan en Voldemort zouden doden.
Dus
Harry Potter, Harry Potter heeft een zoon en die gaat terug in de tijd en die probeert Cedric Diggory te redden en Voldemort te doden. In deze theaterproductie is Hermeline zwart. Yeah. Dat heeft ze specifiek zo geschreven, want ze zegt, nee, maar ik heb nergens gezegd dat Hermeline blank was. Maar dat heeft ze dus wel in die boeken.
Nu heeft ze het probeert te corrigeren, want het was niet woke genoeg, zeg maar.
Ja. Dat is volgens mij ook een van de redenen waarom die haat vanuit meer een beetje SJW links zo intens is tegenover haar, omdat zij vroeger een van hen was. Het was juist zo van dat op al die andere dingen qua anti-blanke sentimenten, dat ze daar heel erg in meeging. En dat nu dat ze daar een beetje van afwijkt.
Harry Potter is ook ongelooflijk populair onder die types, hè?
Is dat zo?
Ja, echt. Ze identificeren zich met al die Gryffindor huis, Slytherin ding. Weet je wel? Het is natuurlijk, het was een enorm ding in de tijd dat de mensen die nu 20 zijn, opgroeiden.
Ja, dat is waar. Het is een hele referentiekader. Zoals vroeger de mensen de Bijbel ter hand namen, nemen ze nu Harry Potter ter hand, zeg maar. Nou, daar komt
en
het bijna op neer.
En in de wijze stond op Maria 63.
Het wordt soms wel een beetje gezegd dat op links dan lees je Harry Potter en op rechts dan lees je Lord of the Rings.
Okay. Ja, dat is wel enigszins. Ja.
Daar zit wel een zeker verband tussen.
Er zitten archetypes en zo in. Ja,
dan
ja,
heeft
precies.
Rechts absoluut veel meer smaak dan links. Dat wisten we natuurlijk al.
Ik volg dit nauwelijks. Maar dat misogyne. Dat richt
misogyne. Wat klinkt dat toch zo mooi Frans?
Ja,
als
het is
je dat
Grieks.
Ja, dus uiteindelijk wel. Ja.
Als je tegen vrouwen bent, dan ben je als je een vrouw beschrijft.
Nee, kijk, zij zegt zo van, ik heb heel veel respect voor trans mensen. Maar ze moeten niet vergeten dat vrouwen, biologisch vrouwen, een bepaalde geschiedenis doormaken en een bepaalde belevingswereld hebben die gewoon niet hetzelfde is.
Ja, ze zegt in feite dat transgenders zijn geen echte vrouwen. En dat is het enige punt waar ze
maar
het over vrouwen,
is. Nee, maar vrouwen zijn tegenwoordig.
Ja, dat komt vaak.
Vrouwen moet je niet meer zeggen. Je moet tegenwoordig zeggen mensen die menstrueren. Maar als je het over transgenders hebt, moet je wel zeggen vrouwen op een of andere manier, toch?
Ik kan dat allemaal niet bijhouden.
Nee. Oké. Maar in ieder geval.
Ik denk dat we links niet moeten onderschatten. Ik denk links heeft de tijd mee, en begrijpt de tijd ook beter. Kijk, wat je dus ziet met die hele transcultus, en dat gaat natuurlijk overslaand ook naar transhumanisme, is dat de ultieme maakbaarheid van de mens is natuurlijk dat je als avatar kunt gaan leven. Dus het is niet eens zozeer dat je zwart moet zijn, of dat je vrouw moet worden als je man bent, maar dat je gewoon kunt veranderen de hele tijd. Hè? Dus dat je kunt overgaan van de ene rollenspel naar de andere, en dat vrij streeploos gaat. Dat is natuurlijk in de digitale sfeer is dat normaal. En ik denk dat links, onze welgeliefde links, daar heel goed mee weet om te gaan. Die weet dat maakbaarheids- en dat smeltbaarheidsidee van alle soorten identiteit, dat bij mensen leeft, hè, dat bij mensen is ingevoegd, dat weet het te benutten. En in die zin zijn ze veel flexibeler en veel realistischer naar de toekomst toe dan onze beweging die steeds maar vastzit op vluchtheuveltjes over we moeten man blijven, we moeten vrouw zijn en dit en dat.
Ja, dat is eigenlijk onzin.
Zij hebben het daarin mee natuurlijk. Hè?
Ja, zij zijn echt toekomstgericht. Dat mogen
het is wel
zijn.
Grappig, dat dit is natuurlijk in de context van een nieuw computerspel over dat Harry Potter gedoe die uitgekomen is. En het was dus een discussiepunt of je wel een transgender tovenaar kon zijn in dat spel. Dus in die zin, je kan alles zijn dat je wil in dit spel. Inclusief een transgender tovenaar. Nou zou je denken, als je toch een tovenaar bent, dan kun je sowieso.
Ja, tuurlijk. Dan kun je gewoon een paar borsten aan je borstkas toveren. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Trouwens, laten we niet vergeten, de oude afbeelding van Baphomet, die heeft inderdaad dus 2 borsten en een penis. Hè? Dus ja, je zou kunnen zeggen, het is een soort voorspelling geweest van die Eliphas Levi, dat dit zou gaan gebeuren of zo. Hè?
Nou, en ze hebben vaak ook wat met Satan, die transgender types. Dan doen ze voor de grap Satan aanbidden. Ja.
Maar ik wil er nog één ding aan toevoegen. Ik vind het wel een heel sterk punt wat Alexander naar voren brengt in zoverre. Mensen zijn zo in die digitale wereld ingezogen, dat dat eigenlijk wel een argument is voor de overtuigingskracht, inderdaad, om te zeggen dat je inderdaad op die manier kunt veranderen. Als je in de trein zit, iedereen zit te kijken naar zijn smartphone. Niemand kijkt meer om zich heen, lijkt het wel.
Mensen leven niet
mensen leven heel sterk in de virtuele wereld. En dan is het inderdaad makkelijker om dingen te laten geloven, om dingen van jezelf ook te geloven. Dus dit vind ik wel eigenlijk best een serieus punt.
Is daarom dat Hoekstra de nieuws, de dienstplicht wil weer instellen. Dat je een beetje realistisch... Ik bedoel, als je kijkt in de loopgraven in de Oekraïne, zie ik helemaal transgenders nooit. Is het misschien...
Ik heb nog nooit een transgender in een schuttersputje gezien.
Nee, nou, dat wou ik maar zeggen. Misschien dat de dienstplicht dan enige realiteitszin... Ik ben er niet voor, hoor. Maar hoewel, voor sommige mensen... voor sommige mensen... Mag je van mensensoorten dan tegenwoordig weer spreken? Van echte vrouwen,
nee,
echte
jij
mannen,
niet in ieder
transgenderaren?
Nee, dat mag eigenlijk niet. Nee.
Nou, maar hoe kan dan... ik kan niet.
Ja, maar hij wil de dienstplicht invoeren voor iedereen, denk ik dan. Hè?
Ja, dat is een slecht idee. Je moet het natuurlijk voor de anderen.
Nou, Bierling, ik denk dat als we in een situatie zijn dat de dienstplicht voor u van toepassing is, dan zijn er
dan zijn
wel
we echt wel wanhopig, hoor.
Inderdaad, ja.
Wees gerust.
Zelfs de reserve van de reserve echelons zijn dan op.
Ik vrees dat het afwas in de keuken eigenlijk al een te grote discipline voor jezelf erg.
Maar ik denk dat jullie de kracht van de volkstormervaring toch echt onderschatten, hoor. Het gaat niet zozeer om de wapens die je draagt, het gaat om
het bloed.
Volkstil, ja, natuurlijk.
Pardon, wat zei je?
Oh, ze beraken de vijand, brengen ze in verwarring natuurlijk, ja. Die Russen begrijpen natuurlijk helemaal die transgenderij niet.
Dat zou wel een hele...
Als je ziet hoe beleefd meneer Poetin altijd Merkel en iedereen met bloemen ontvangt, al die vrouwen, dan kunnen ze het natuurlijk niet begrijpen.
Maar in het geval van Merkel is het toch al moeilijk te zien dat het een vrouw is.
Ja,
dat
soort... ja, die heeft ook veel chemie gestudeerd en geslikt.
Was ze niet atoomgeleerde? Misschien heeft
nee,
ze wel
chemisch.
Oh, chemisch. Oké.
Nou, er zijn nog een paar andere nieuwspunten. In Ierland zijn er grote demonstraties tegen migratie. Ierland heeft dus een man van Indiaanse afkomst als president nu. En ze hebben dus wel echt de migratie enorm opgevoerd. Na Engeland zijn zij dus een van de landen met de meeste netto-migratie. En Engeland zit op geloof ik iets van 350.000 mensen per jaar.
Nou ja. Wij zaten afgelopen jaar op 225.000 netto-immigratie. Hè? Inclusief Oekraïners natuurlijk, maar wel 225.000. Dus je moet wel even bedenken wat dat betekent voor de belasting van ons zorgstelsel, van ons wegennet, van onze woningen, zeg maar. Dus, en van de uitkeringen natuurlijk.
Maar het is toch een beetje hypocriet, want de grootste migranten waren de Ieren zelf.
Stuur
eerst maar eens die 40 miljoen hier uit Amerika terug.
Ja. Ja, maar die waren daar welkom.
Nou, daar zijn de mening over verdeeld.
Nee, echt wel. Als ze niet welkom waren geweest, waren ze gewoon teruggestuurd.
Nou ja, dat was wel
een beetje... De Kennedy's zijn nog gebleven.
Ik vind dat zo'n argument. Hè, dat wordt altijd gezegd. Ja, de Ieren werden niet echt als blank beschouwd. Wat een onzin. Dat wordt gebaseerd op...
Nee, maar de Ieren waren natuurlijk heel welkom, omdat ze vleeskanonnenvoer nodig hadden voor die burgeroorlog.
Ja.
Het is een beetje alsof je nu allemaal Ieren naar Oekraïne zou gaan sturen. Dan zullen ze ze vast ook wel welkom vinden.
Ik denk dat jullie het grote perspectief hier onderbreken. Kijk, wat natuurlijk het geval is, de WEF... En de globalisten die hebben natuurlijk prachtig ingezet nu op de eilandstaten van de Anglosfeer om te worden omgebouwd tot ideaalreservaten. Waar ze helemaal ongestoord hun gang kunnen gaan. Dus zo'n land als Nieuw-Zeeland, Australië en Ierland, dat zijn precies de landen, geïsoleerd, waar men allerlei experimenten tot in het uiterste kan doorvoeren. Nou,
het eiland van Ierland, Dr. Moreau, wilt u zeggen.
Precies. Dus daar worden gewoon nieuwe mensensoorten straks ook gecreëerd. Dat zie je dus in Ierland ook gebeuren. Daar wordt inderdaad meer geïnigreerd. Ja. Dus ik denk dat we hier echt te maken hebben met het globalistische puntje van de zalm. Hè? Het neusje van de zalm, deze landjes. Dat is waar de echte experimenten plaatsvinden. En ik denk dat we dat meer mogen verwachten. Nieuw-Zeeland die loopt ook helemaal vooraan daarin. Hè? Dus er zijn alle landerijen opgekocht, de grote internationale firma's. Nou, Ierland, dat is sowieso in de handen van Google en andere grote instellingen vanuit het globalistisch netwerk. Hè? Dus ook Pfizer heeft daar zijn hoofdkwartier voor Europa. Ja. Dus dat zijn echt de landen waar het moet gebeuren. En waar ze dus ook een voorbeeld moeten stellen met de inheemse bevolking. Dus ik denk dat een beetje op die lijn moet worden bedreigd.
We moeten maar heel erg opletten dat er op Goeree en op Voorneputten geen Klaus Schwab fundaties gesticht worden.
Ja. Maar het is echt opvallend dat er zijn dus echt demonstraties van duizenden mensen en ook heel veel lokale mensen in Ierland tegen de komst van die huiseisers, asielijzers.
Waarom alleen
maar
voor kale mensen?
Wat voor kale mensen?
Wat zei je?
Ik zei kale mensen. Ik zei geen kale mensen.
Oh,
lokale mensen.
Oh,
lokale
Het
zijn allemaal skinheads. Allemaal skinheads.
Low-brain kale mensen.
Zijn het vooral Oekraïners die komen? Of, want in Engeland is het echt uit alle hoeken van de wereld. Steken ze nog steeds met bootjes over het kanaal?
Ja,
over.
Nee, maar dat is in Ierland dus ook.
Een soort operatie Zeeleeuw 2. Maar
in Ierland is dat dus ook het geval. Dus echt met name bijna alleen maar niet-Europese volkeren. Dus er worden dus snelwegen geblokkeerd en de stations worden geblokkeerd. Dus dan hebben we het over honderden tot duizenden demonstranten. En dat gaat al een hele tijd. Dat is al weken aan de gang. Je hoort er in de Nederlandse pers niks van. Maar het is een uitgebreid protest. En het is ook zo dat de Ierse regering die begint ook steeds meer mensen voor online activiteit. Niet eens hate speech, want daar kunnen ze kennelijk niet op pakken, maar gewoon vanwege het organiseren van dingen worden die mensen opgepakt.
Het zou,
of in
het zou ironisch zijn als ze daar nog wetgeving voor gebruiken uit de tijd van de IRA. Ja. Van ja, jullie zijn allemaal terroristen.
Precies, nou ja, in feite, hè, net als in Engeland, je kunt daar worden opgepakt voor het in bezit hebben van bepaalde boeken, zoals de Anarchist Cookbook, waarin kennelijk bom maakt, staan een soort recept in of zo. Ja. En daar kun je dus jaren gevangenisstraf voor krijgen. Voor alleen het in bezit hebben. Zelfs als je duizenden andere boeken hebt, 10.000 andere.
Maar dat heeft vooral te maken met de subjectiviteit van dat common law systeem dat ze daar hebben. Want daar zijn natuurlijk geen harde wetten. Daar kan een rechter jurisprudentie scheppen door een uitspraak te doen. Dus dan is het nog veel meer, zeg maar, in het Europese continentale rechtssysteem interpreteert de rechter de wet. Bij hen maakt de rechter zowat de wet.
Nou, ze moeten zich aan hele oude jurisprudentie ook houden. Hè? Ze schaffen geen wetten ook af. Maar waar is eigenlijk bezwaar? Een bezwaar is misschien, zoals bij Schotland ook, dat die inboorlingen. Die inwijkelingen geen.
Al die Ieren geverfd in blauwe verf.
Ja, die drinken gewoon geen whisky.
Staat die schilder met die speren.
Ze drinken de verkeerde soort whisky. Die geen Ierse whisky.
Die verbieden anderen ook om alcohol te drinken. Ja, dan bij die rednecks valt dat dan niet in goede aarde.
Welke rednecks?
Oh, die Ieren zijn die dat niet een beetje rood. Nee.
Ze zijn wel rood.
Ja, rood haar. Maar dat is,
ja, dat komt van de drank natuurlijk.
Rode neuzen en
rode
haren.
Neuzen en rode haren.
Een beetje net zoals Bassie.
Maar er staat hier dus zo dat Mr. Carey, die is dan gearresteerd en die werd ondervraagd op het politiestation vanwege de Section 30 of the Offenses Against the State Act. Dus het wordt gezien als een belediging van de staat of een aanslag op de staat als je dat soort activiteiten organiseert. Dus de elite staat klaar om echt keihard toe te slaan.
Maar die heeft toch een hele machtige oom, Kerry, in de Verenigde Staten.
Dat is
minister van buitenlandse zaken.
Maar dat schrijf je anders. Dat is K-E-R-R-Y. En ik geloof dat die in werkelijkheid ook anders heet. Iets met Sluibowitz of zo.
Bij die Engelsen weet je nooit.
Dus die Carey heet geen Carey, hè? Carey is weer een schuilnaam.
De Amerikaanse Carey, dat komt uit een frankistische familie. Dus dat is een heel interessant gegeven. Net als Madeleine Albright.
Frankistisch?
Frankisten, ja, ja. Ik ga het maar even opzoeken, luisteraar.
Okay.
We willen natuurlijk toch een beetje de aansturen op de juiste theorieën hier.
Ja, precies.
Ik wilde zelf nog iets inbrengen, als dat kan, over mijn eigen nieuw gekozen landje, geheet Hongarije.
Ja.
We zien ze vliegen in dit programma. Nou, we zien ze hier letterlijk vliegen. De Hongaren, die gevangen worden genomen uit het Oekraïense leger. Dat zijn dus Hongaren geboren in Transkarpatië. Een heel klein stukje van westelijk Oekraïne liggen tegen de Hongaarse grens. Die mensen spreken thuis Hongaars, maar mogen dat in de straat niet. Net als Russen dat in Oost-Oekraïne niet mogen van hun overheid. En die mensen die worden natuurlijk wel geprest en ingelijfd bij het Oekraïnse leger. Want dat heeft natuurlijk behoefte aan mankracht. En die worden dan gevangen genomen, vaak heel snel, door de Russen. En die worden nu overgevlogen uit Rusland naar Hongarije als een geste van goede wil.
Ja,
dat zijn kleine nieuwsitems die in het Westen helemaal nooit worden beluisterd, maar die enorme impact hebben op zeg maar het gezoen des volks en vrienden in landen als Hongarije.
Ja. Ja.
Dus hierbij melding.
Ja, dus ja. Moskou zal Trianon toch nog ongedaan maken.
Nou ja, kijk, Hongarije en Oostenrijk hebben allebei gezegd geen wapens te gaan leveren aan Oekraïne.
Ja.
En er zitten een heleboel Serviërs in die Wagner PMC-groep.
Is dat
tot
zo?
Op het punt dat de Servische president heeft gezegd dat ze moeten stoppen met recruteren in Servië, want eigenlijk mogen Serven niet in een buitenlands leger dienen.
Oh ja,
dus voor je het weet,
nodig.
Staat het Oostenrijk-Hongaarse Rijk opeens in de rug in Lvov die Oekraïne is aan te vallen.
Ja.
Lembach heet het, geloof ik.
Ja, precies.
Ja.
Geen Lviv.
Ja, ik denk dat het inderdaad dat het perspectieven schept. Hè? Dus op het, zeg maar het heropnemen van de oude grenzen in Europa.
Ja.
Op etnische basis wellicht. Hè? Dus we zouden ook kunnen denken aan een heroprichting van Pruisen. De Oost-Duitsers doen het niet zo goed in het grotere Duitsland geschepperd door, zeg maar, na de Koude Oorlog. Dus ja. We zouden kunnen opteren voor een heroprichting van allerlei nieuwe staatjes in het
Oosten. Ja, maar voor je het weet heb je dan weer 236 Duitse staatjes.
Ja, daarnaast dan moeten we dan een petitie aanbieden bij meneer Poetin. Zo van, kunt u alstublieft Kaliningrad teruggeven? We willen het terug hebben naar Königsberg.
Ja. Nou, dat kan toch allemaal. Ja. Dan krijgen die Reichsbürger uiteindelijk misschien toch nog gelijk. Ondanks alle tegenstand.
Nou, maar denk je dat deze paus nog een Habsburger tot keizer gaat kronen?
Nee, nou ja, maar daar kunnen we wat aan doen natuurlijk. Hè.
Ik geloof dat jij als katholiek niet mag speculeren over het vermoorden van de paus.
Nee, niet vermoorden, maar nou ja, goed.
Ten hemel roepen.
Nee. Er is een historisch precedent. Op een gegeven moment waren er 3 pausen tijdens de middeleeuwen, 1400 zoveel.
Ja.
En toen is er een concilie bijeengeroepen en die heeft ze alle 3 afgezet en een andere paus neergezet. Dus het kan uiteindelijk wel.
Ik geloof niet dat de meerderheid in de Curia hier voorstanders van zijn.
Ja, ik vrees dat de diversiteit er ook heel erg toegeslagen heeft. Dus ja.
Oh, dat hoeft niet per se iets slechts te zijn. Dan zetten we een anti-paus ergens in Zimbabwe.
Nee. Oké, dat is een goeie.
Het paus van in Avignon? Nee, een paus in Zambia.
In Zambia.
Hebben we nog een grappig nieuwsfeitje uit de prestigieuze Anglo-Saxische universiteiten in Princeton. Een van de belangrijke universiteiten, net zoals MIT en Harvard en zo in Amerika. Nou, Reinhard, jij kan dat misschien beter samenvatten.
Ja, zoals je zei, dus Princeton is een van de belangrijkste universiteiten in Amerika. Hè. Zit in de Ivy League, dat wil zeggen dat zijn... Ja, de 7 of 8 belangrijkste...
Je moet nog meer schulden maken om daar af te
precies,
mogen studeren.
Ja, als je daar wilt studeren, dat kost 100.000, 150.000 euro.
Nee hoor, dat betaal je tegenwoordig als je gewoon je middelbare school wil halen in Amerika, geloof ik.
Oké. Maar dat is dus echt... Maar het is desondanks, het is toch een van de top universiteiten. En er was een student die in het, zeg maar, het schoolblaadje, het schoolmagazine pleitte voor het opheffen van allerlei ongelijkheden ten opzichte van minoriteitsstudenten. Hè? Die werden heel erg hard aangepakt, want ze zeiden van ja, er zijn allemaal regels tegen afkijken en vals spelen en zo bij de examens. En
spieken.
Ja, dat is spieken, ja. En dat is zeer onrechtvaardig. Want ja, het blijkt kennelijk dat er veel meer, we zullen zeggen maar, gemelaniseerde mensen, dat die daarop gepakt worden. En die zeiden van ja, dat is dus duidelijk een weerspiegeling van de situatie in het gevangeniswezen, in het strafrechtswezen in de Verenigde Staten.
Ja, die leraren zijn allemaal deel van een oude jongensclub, allemaal racisten natuurlijk.
Ik denk dat ze allemaal lid zijn van de KKK.
Ja,
dus
denk het ook.
Dijkgraaf.
Ik vind die gewaden die ze dragen toch maar verdacht daar aan de universiteiten. Het is een vlakke hoed in plaats van een punthoed,
ja,
maar
het is,
toch.
Het is zwart in plaats van wit, maar het is... Ja, het is ja. En ze schrijft dus ja zo van... Dit is heel slecht voor de hele Princeton-gemeenschap. Het is namelijk zo dat het angst veroorzaakt in studenten. En het creëert een omgeving van de academische vijandigheid. Het is het meest kwaad voor eerste generatie low income, dus studenten met weinig geld. En die heel vaak toebehoren aan raciale minderheden. En ze protesteert er dus tegen dat als je spiekt, dan zou je namelijk kunnen worden berispt. Je zou kunnen worden...
Van school worden getrapt.
Geschorst. Geschorst. Ja. En je kunt in een proeftijd worden gezet. En ja, ze zegt dat is toch wel een buitengewoon vijandige omgeving voor die arme minoriteitsstudenten.
Ja.
Ik ga hier helemaal in mee. Ik vind het een uitstekend argument. Ik ga zelfs een stap verder. Ik zou zeggen... We moeten willen pleiten voor een manvrije universiteit, een feitenvrije universiteit. En we moeten ook een zone creëren waardoor er ook geen examens meer worden
afgelegd. Alexander, ben jij weer angelen naar een hoofdleraarspositie met dit soort argumenten? Misschien nog wel eentje in Leiden.
Ik ga voor de managementpositie, niet voor de hoogleraar. Ik vind dat hoogleraarschap moet worden afgeschaft. Helemaal geen docenten meer, geen leraar meer, helemaal niets, geen onderzoekers. Ik wil echt naar een manvrije en een feitenvrije universiteit. Waarin er echt vrouwen aan hun trekken kunnen komen.
De keuken.
Waarin dus ook alleen maar allochtonen nog worden geplaatst. Ja, dus zeg maar een soort tippelzone, maar dan in mooie gebouwen. En ik denk ook dat mannen zich daar echt geen plaats meer in hebben. En dat is heel terecht. Ik denk dat we ons daar gewoon bij moeten neerleggen. Dat wij onze eigen instituties moeten opbouwen. En dat we deze prachtige oude ideeën moeten overleveren aan de nieuwe generatie woke en allochtoon. En ik denk dat daar heel veel bij te winnen is voor onze beweging. Want dan kunnen wij tenminste het publiek dat ons interesseert plaatsen in totaal nieuwe instituties.
Ben ik met je eens.
Maar ik
het lijkt er dus op dat de academie
goed.
Totaal verloren is.
Ik begrijp
is,
dat niet zo goed. Want veel van die binnengekomen hordes hebben er juist een... nogal androcentrische cultuur. Ik bedoel, ik ben een keer van een universiteit...
Ja, maar wat is androcentrisch best?
Ja, maar ik ben van een universiteit verdreven in Zuid-Afrika... omdat ik in 1989 opeens niet de juiste kleur had.
Had je gespiekt of zo?
Nee, maar ik had niet... Nou,
had je iemand betrapt bij het spieken?
Nee, maar ik zat bij UNISA, de Universiteit voor... schriftelijk onderwijs, dus dan gold dat kleur niet.
Meestal onderwijs is schriftelijk,
dacht
mij.
Nadat de regime change was geweest, werd toch wel duidelijk dat andere volkeren wel naar kleur keken en we moesten allemaal weg. Dus ik bedoel, en dat waren heus, en daar kwamen heus niet alleen maar vrouwen naar binnen. Integendeel, er kwamen...
Heb je geprobeerd om een rokje aan te trekken?
Nee, want andere hoogleraren zeiden, het is een vreemd land, want ze gaan hier... niet alleen kleur kijken, maar elk mensachtige die langer dan 2 minuten op zijn achterste benen kan blijven staan, laten ze toe als student. Dus ja. Laat ik zeggen...
Ja, maar dat is toch prima? Dat is waar Alexander nu ook net
voor
gepleit
heeft. Ja, dat begrijp
ik
wel, maar daar maak ik ook een zekere bezwaar tegen het
feit... We moeten geen discriminatie hebben.
Nee, maar je bent er niet als je alleen vrouwen weert.
Vrouwen weren? Nee, waar Alexander het over heeft is dat
we... Wij vrijwillig weggaan bij de universiteit. Precies. We laten het gewoon aan ze over.
Hoe is John
Wij verlaten de universiteit. Nou, dat kan ik me van.
Heb je weer Ayn Rand zitten lezen?
Ja, ik geef toe, het is een slechte gewoonte van... Maar af en toe, die boeken staan bij mij in de kast en dan denk ik zo van, ach, Ayn Rand.
Ja, voor je het weet dan... Ja, ik bedoel, ik weet dat je in Amsterdam zit. Heb je een Volksrepubliek Amsterdam al verklaard en dan probeer je je af te scheiden van de rest van Nederland.
Precies.
En dan de boel onder water te leggen.
Precies.
Bioshock. Ja, nee, ik ben ook helemaal voorstander van Amsterdam onder water laten lopen.
Oh ja, oké, ja. We moeten onze eigen instituties hebben. En op deze manier helpen de universiteiten ons er misschien nog wel mee. Kijk, Jordan Peterson, toen ik nog dacht dat hij een echte oppositie was, dacht ik zo van, nou, dat is wel een heel goed idee van hem, dat hij een echt universiteitsprogramma gaat ontwikkelen via YouTube. En dat je dan alleen maar accreditatie nodig hebt. Hè? Dat je dus niet meer 100.000 euro's hoeft te besteden om naar een leerfabriek te gaan gedaan waar je volgepompt wordt met ideologie in feite in plaats van met feiten. Het initiatief zal er zonder twijfel komen. Is het niet in het Westen, dan zal het in het Oost-Europa wel gebeuren, denk ik.
Wederom om het idee van de soft power dat Rusland zou kunnen gebruiken aan
mijn honger. Ja, maar Rusland is zo dom. Echt waar, hè? Ik bedoel, ze snappen gewoon werkelijk niet hoe propaganda werkt, vind ik zelf. Ik vind het net de GOP, maar dan die het echt niet, als ze het echt niet begrijpen.
Als ze het slim zouden doen, dan zouden ze inderdaad precies intelligente westerlingen proberen aan te trekken door inderdaad al dat soort narratieven tegen te gaan en hun eigen universiteit aan te bieden. Maar het enige dat ze nu doen is al hun eigen hoog IQ-bevolking wegjagen.
Ja, maar Faust, dan heb je het nieuws niet helemaal gevolgd.
Wat dan?
Poetin heeft 2 weken geleden aangekondigd dat dus Amerikanen en stateloze burgers uit Amerika gratis mogen studeren en dat ze daar ook een visum voor krijgen.
In Rusland bedoel je?
In Rusland, dus iets wel degelijk. Ja, in Rusland. Okay. Dus ze zijn wel degelijk begonnen met een hearts and minds. Maar ja, ik denk dat bij het Russische tempo dat wel eens heel lang kan. Ja.
Maar Hongarije heeft er juist toch ook zo'n universiteit daar gesloten van meneer
Van Soros. Vind je het gek? Dat is alleen hetzelfde.
Het gaat er maar om. Dat is tegen het beleid van meneer van Wolfhees, want die zei je moet de universiteiten zelf laten verloederen.
Ik loop hier meestal 's middags langs een prachtig pand in het midden van de stad. En dat is dus de voormalige Central European University van de heer Soros. En dat is nu veranderd in een lunchroom cafeteria. En de rest van het gebouw staat leeg.
Staan in sector.
Kunnen wij
nu
daar
niet
een kamertje betrekken voor een Europese conferentie van geestesverwanten?
Geestesgehandicapten?
Meneer Vieling, daar kunt u prachtig uw connecties in China voor gebruiken, want Hongarije is natuurlijk gewoon een Chinese kolonie nu. Dus het beleid wordt gezet in Peking. Daar kunt u verder aankloppen.
Oké, dat is fijn. We hebben die contacten, geloof ik. Dus dat komt helemaal
persoonlijke
voor elkaar.
Persoonlijke lijn met Xi Jinping.
Ja, precies.
Ziet u daar ook vaak verdachte ballonnen rondvliegen? Of dat dan weer niet?
Alleen op verjaardagen.
We hebben te maken met drones, Faust. Dus je kent een prachtig geval van vorige augustus. Hè? Dus dat uit het oosten kwam aangevlogen op lage hoogte een grote drone. Die is over Hongarije, over Slovenië en over
naar Kroatië.
En we weten nog steeds niet wat daarin zat. Het is neergeschoten en neergehaald door de Kroatiërs, maar die hebben het onder de pet gehouden. Maar dat heeft het dus een hele dag lang bevlogen boven Hongarije.
Het was een oude drone uit de jaren 70, naar ik begreep. En het leek erop
dat
het een soort Oekraïense poging tot een valse flag operatie was om de Russen de schuld te geven van dat ze een drone of een ongestuurde raket, het was een soort V2 raket, hadden geschoten richting het westen. Dat is alweer een tijdje geleden, een maand of 6 geleden.
Pain and Moonder will rise again.
Ik raad toch iedereen aan om maar niet weer een ballonvaart te maken. Ik bedoel,
voor je het weet word je afgeschoten. Ja, ik zou hier in Nederland voorlopig geen ballonvaart maken.
Pippi Lankhuis, die maakt geen kans meer.
Jij met je Pippi Lankhuis.
Ja, Pippi Lankhuis, de film, dat ken je toch?
Nee, die ken ik niet.
Oh, nee, die moet je eens kijken.
Ik ken
alleen
maar televisieserie. Oké.
Nou, maar het is natuurlijk wel. Ja, sorry.
Geweldig feministisch voorbeeld.
Oké.
Nou, dat vind ik nog vrij onschuldig. En ze heeft rood haar, dat pleit voor haar.
Nou, kijk, het is natuurlijk nu rond de tijd van het Chinese nieuwe jaar, toch?
Ja.
Dus ik denk dat het gewoon een soortje lampions waren die de Chinezen hadden laten opstijgen. En dat ze zijn helemaal niet neergeschoten, dat was gewoon vuurwerk. Dan dank ik iedereen voor hun inzet en tijd. En verwachten nieuws af van het komende Russische lenteoffensief. Brusilov, geloof ik.